wil een ogenblik stil zijn voor het aangezicht van de Heer. Ook deze avond zijn we vergaderd rondom de Heer Jezus. Het lam wat geslacht is, het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht, ook deze avond, deze plaats. Amen. We zingen ook van 43 nog het derde couplet en het vierde. Het derde en het vierde. We willen naar de Heer toe gaan en samen een zegen vragen. Ik ga u voor in gebed. We zijn u dankbaar, Vader, dat we andermaal aan deze plaats hier bij elkaar mogen komen. Om uw aangezicht te zoeken. En we mogen dat doen in de naam van de Heer Jezus. Hij die ons vrijgekocht heeft met zijn kostbaar, dierbaar bloed. We willen u danken dat de weg naar u vrij is en dat we ook vanavond zomaar bij u binnen mogen komen. Eigenlijk zonder te kloppen, want uw deur staat open. En we danken u, Here, dat we vanavond ook uw woord mogen openen. Maar we hebben uw hulp zo van harte nodig. Wilt u alstublieft door uw Heilige Geest dat woord ook verklaren en dat woord ook toepassen op ons aller hart. Zegen ons, Heere. We hebben uw zegen zo van harte nodig. We willen u danken dat u het verlangen in ons hart hebt gelegd om vanavond op te gaan. We denken aan ons gospelkoor. Zij zijn ergens anders vanavond. In Hardenberg wilt u hen ook daar tot zegen stellen en hen een goed uur geven. Het is het fijn dat we, al zijn we een eind uit elkaar, dat we met elkaar verbonden zijn. Ja, met alle die u mogen kennen op het ganse onder aarde. We danken u, Here, al is er hier in dit land en in West-Europa veel afval. We behoren toch van grote opwekkingen die er aan de gang zijn in verschillende werelddelen. In Azië, maar vooral ook in Afrika, in Zuid-Amerika. We danken u, uw werk gaat door. U bouwt de gemeente totdat het getal vol is. En als dat getal vol is, dan komt u, Here. Daar mochten we vanmorgen over nadenken en eigenlijk min of meer ook vanavond. Wil ons een goed uur schenken. We bidden ook voor hen die het niet nodig achten om op te gaan. Zegen hen hier waar ze zich bevinden en geef hen het verlangen en het hart om ook hier hun plaats in te nemen. Maar in bijzonder denken we ook aan de zieken, aan hen die niet kunnen opgaan. Wees hen heel dicht nabij. Dank Heere dat ook vanavond weer zuster De Wolf met haar man in ons midden is. Ze ja toch de kracht heeft gekregen om ook vanavond weer op te gaan. Daar mogen we uw hand in zien. Daar prijs uw naam voor. Amen. Wij zingen 315 uit Johan de Heer. En daarvan zingen we het eerste, tweede, vierde en vijfde en het achtste. 1, 2, 4 en 5 en het achtste vers. 315, één vader die we hebben en die we bezitten in één woord. Lof zij de Heer, halleluja. We zijn in de eerste plaats bij elkaar gekomen om hem de lof, de dank en de eer toe te brengen. Ook deze avond. En we gaan zingen 138 opwekken. Kom maar, wees blij en verheugd. Een lied wat we al zongen in de aula. En toen was dat al bekend en hadden we die bundeltjes nog niet. 138, kom maar, wees blij en verheugd.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond vindt u opgetekend in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 5. En ik lees met u vanaf vers 21 tot 43. Een zeer bekende geschiedenis. Ik noem u Marcus 5, vers 21 tot 43. Daar komt dat woord van God naar ons toe. En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagogen, genaamd Jairus. En toen deze hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten. Hij smeekte hem dringend, zeggende: mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de hand op, dan zal ze behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mede en een grote schare volgde hem en ze drongen tegen hem op. En een vrouw die 12 jaar een bloedvloeiingen geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan te kosten had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld was. Werd. En ze kwam tussen de scharen, raakte van achteren zijn kleed aan. Want ze zeiden: indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond drong de bron van haar bloed op en ze bemerkte aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de schaar en zeide: wie heeft mij aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: ge ziet dat de schaar tegen u opdringt. En gij zegt: wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om te zien wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neder en zeide hem de volle waarheid. Ik heb dat ook onderstreept. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. En toen hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagogen hem zeggen: uw dochter is gestorven. Waarom valt gij de meester nog lastig? Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar hij zeide tot de overste der synagogen: wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij stond niemand toe met hem mede te gaan, behalve Petrus, Jacobus, Johannes, de broeder van Jacobus. En ze kwamen in het huis van de overste der synagoge en hij zag het misbaar en de mensen die luid weenden en weeklaagden. En binnengekomen zeide hij tot hen: waar maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, het slaapt. En ze lacht hem uit, doch hij dreef hen alle het huis uit. Nam de vader van het kind en de moeder en die bij hem waren mede. En hij ging het vertrek binnen waar het kind lag. Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita kum. Hetgeen betekent: meisje, ik zeg u, sta op. Het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen, want het was 12 jaar. En ze ontzetten zich terstond bovenmate. En hij gebood hun nadrukkelijk dat niemand dit te weten zou komen en zeide dat men haar te eten zou geven. Tot zover de lezing vanuit Gods dierbaar woord en de Heere zegen ook de overdenking. Ik heb vanmorgen aangekondigd dat we een profetisch schilderij van de roeping van de gemeente en het volkomen herstel van Israël vanavond zouden bezien. En dat vinden we hier opgetekend, ook in typologische zin, in deze prachtige en aangrijpende geschiedenis. Maar we lopen maar niet vooruit. We gaan eerst nog een lied met elkaar zingen. Eens even kijken, ik heb hier de lied van vanochtend. Nee, dat is van vanavond. 47, Johan de Heer. Een mooi lied is hier een hart vol verlangen. Is hier een noodkredend schrei. O, hoor de wondere tijding, Jezus gaat heden voorbij. Onder het zingen van dit lied en onder het voorspel worden uw gaven ingezameld. De eerste gave is bestemd voor de arbeider is hier aan deze plaats. En dan gaan we alleen maar door, dan bent u daar vanaf, dan zit je er niet meer in je handen. De tweede gave is bestemd voor het gebouwfonds, zegt onze broeder Noordman. En hij spreekt altijd de waarheid. Jezus gaat heden voorbij. En dat is toen ook gebeurd. En die vrouw greep haar kans om gered te worden. Broeders en zusters, God heeft een plan. Een wonderlijk plan met dit planeetje, wereld. God heeft een plan met zijn volk, zijn oogappel, Israël. God heeft een plan met de gemeente. God heeft ook een plan met u persoonlijk. En dat plan van God voor de wereld, voor Israël en de gemeente staat opgetekend op vele plaatsen in het Oude en het Nieuwe Testament. In directe zin in het profetisch woord kunnen we dat plan van God zien. Op verschillende wijzen. Maar dat plan van God zien we ook in verschillende foto's die ons getoond worden in de Bijbel. Foto's waarin we het plan van God bemerken. Ook het gedeelte wat we vanavond hebben gelezen heeft een zeer diepe betekenis. Ik zal u een voorbeeld geven van dat plan van God. En dan geef ik je wat huiswerk mee. Als u nou eens thuis Hebreeën 11 leest, dat eerste gedeelte. Ik zal het u noemen. Dan komt u tegen in de eerste plaats dat we alles kunnen verstaan door het geloof. Door het geloof. En dan gaat de schrijver verder en dan spreekt hij over de schepping van de wereld. Door het geloof verstaan we het. Dat de wereld door het woord van God tot stand is gebracht. Maar we weten, toen God de tafel had gedekt voor de mens, dat de mens naar die andere tafel ging zitten. De zondeval. En dan, als u dan verder leest, dan komt u ineens Abel tegen. Abel, een beeld van de Heer Jezus, daar hebt u het. Een foto van de Heer Jezus, die voor ons op Golgotha is gestorven. Het bloed van Abel sprak, maar het bloed van de Heer Jezus spreekt beter als het bloed van Abel. Zo zegt dezelfde Hebreeën schrijver. Abel komen we tegen. En vlak achter Abel, hoe kan het anders, komt het beeld van de gemeente. Daar komt u Henoch tegen. Henoch is de zevende van Adam. Niet voor niets hoor. Want het getal zeven kunt u altijd in verband brengen met de gemeente. En Henoch die wandelde met God door het geloof. En op een dag zei de Heer God, ik zeg het maar zo hoor, vrij vertaald. Nou Henoch, nou is het welletjes. Kom maar binnen. En Henoch werd zomaar opgenomen. Dat is de toekomst van de gemeente. Straks zal de bazuin klinken en we gaan Jezus tegemoet. We weten dat dan het volk van Israël door een diepe donkere periode zal gaan. En dat vinden we dan in het volgende vers. Want daar wordt gesproken over Noach. Noach en de ark. Noach werd gered door het oordeel heen. Noach wijst heen naar Israël. Wat straks gered zal worden door de grote verdrukking heen. Daarom is Noach ook de tiende van Adam. Het getal tien kunt u altijd in verband brengen met het volk Israël. Denk alleen maar aan de tien woorden, de tien geboden. En dan eindigt het met Abraham, die in tenten woonde. En dat wijst heen naar dat duizendjarig rijk wat straks zal aanbreken. Hier hebt u een foto. Zo zou ik u al tientallen foto's kunnen noemen vanuit het Oude en het Nieuwe Testament, waarin we het plan van God bemerken. Ook vanavond hebben we een wonderlijke geschiedenis gelezen. Een geschiedenis, ik zeg het met een diepe achtergrond. Een man, een vrouw, een meisje worden door een samenloop van omstandigheden met de Heer Jezus geconfronteerd. Die man kwam tot de Heer Jezus zomaar op de straat. En hij knielde neer aan de voeten van Jezus. Dat is de beste plaats, wist u dat? Aan de voeten van Jezus, dat is de beste plaats. Ik weet niet hoe u vanavond naar het samenkomst bent gekomen. Misschien hebt u gedacht, nou eens kijken wat die man heeft te zeggen. Maar als daar het verlangen is bij u om vanavond aan de voeten van Jezus te zitten, dan heeft de Heer Jezus een volle zegen voor u bereid. Jairus kwam aan de voeten van Jezus. Dat is heel wat geweest. Als u het Lucas-evangelie is inbladerd, dan komt u vijf mensen tegen. Vijf mensen die alle aan de voeten van Jezus kwamen. Dat is dan Jairus. En dat vindt u in het Lucas-evangelie. Maar in datzelfde Lucas-evangelie komt u ook Maria. Maria, de zuster van Martha tegen. Zij zat ook aan de voeten van Jezus. En de Heer Jezus zegt van haar, zij heeft het goede deel uitgekozen. En dan in Lucas 7 komt u nog iemand tegen aan de voeten van Jezus. De Heer Jezus is uitgenodigd bij een vroom gezelschap, bij Simon de Farizeeër. En ze waren bij elkaar gekomen. En de maaltijd was al aan de gang en dan plotseling gaat die deur open en daar komt een vrouw binnen. Ze was bekend. Het was een zondares.
Ze leefde van de zonde. Ik weet niet hoe ze heette, misschien Zwarte Judith of Rebecca, een Joodse naam. Maar ze kwam binnen en ze boog aan de voeten van Jezus met haar tranen. En ze werd verlost, volkomen verlost. En dan Lucas 8, ik noem het zomaar, komt u nog iemand tegen aan de voeten van Jezus. Dat is een man die woonde bij de doden. Als er iemand is die Jezus niet kent vanavond, dan moet ik u zeggen, u woont bij de doden. U woont op het kerkhof. En als u niet voor Jezus kiest, zult u straks sterven in uw zonde. Deze man woonde bij de doden en hij was bezeten door een legioen van demonen. Maar hij kwam in aanraking met de Heer Jezus. En hij werd volkomen bevrijd. En dan zien we in Lucas 8 dat die man, hij zit aan de voeten van Jezus. En daar staat er iets bij. Hij was gekleed en goed bij zijn verstand. Dat zijn twee dingen. Hij had het kleed aan, overdekkend al zijn zonden. En hij was goed bij zijn verstand. Want denk erom, de wijsheid begint bij de Heer. Hij is het begin van de wijsheid. En ik noemde nu 5 mensen, komt de 5e nog, en die vindt u in Lucas 17. 10 mensen worden volkomen genezen van hun melaatsheid door de Heer Jezus. Heerlijk, hè? Maar slechts 1 komt terug om hem de lof, de dank en de eer te brengen. Hebt u dat al gedaan? Hebt u hem de lof en de eer toegebracht? Ja. Jairus kwam aan de voeten van Jezus. En dan dat meisje, hè? Dat meisje wat zomaar vanuit de dood werd teruggebracht. 12 jaar was ze. We hebben het gelezen met elkaar. Wonderlijk. Als u de evangelie een beetje kent, dan weet u dat in de evangelie ons 3 maal vermeld wordt dat er iemand uit de dood wordt teruggebracht. Dat is dat meisje. Zij was net gestorven, maar ze was nog thuis. Dat is de jongeling van Nain in Lucas 7. Hij was diezelfde dag gestorven, maar hij werd al uitgedragen. Zo was dat de gewoonte. En dat is Lazarus. En die lag reeds 4 dagen in het graf. Dat opwekking vanuit de dood is een beeld van de zondaar die ook nu door Jezus wordt opgewekt vanuit de dood en tot het waarachtige leven komt. En of je nou een kleine zondaar bent, denk aan dat meisje, of een grote zondaar, denk aan Lazarus die al 4 dagen aan het graf lag. Het doet er niet toe. Er is plaats bij Jezus. Ik wil er nog iets van vermelden. Dan gaan we met deze geschiedenis beginnen, hoor. Dat meisje, toen het opgewekt werd, toen zei de Heer, geef haar te eten. Dat is belangrijk, hoor. Als je tot bekering komt, als je tot de Heer Jezus komt, dan moet je gaan eten. Het woord van God tot je nemen en daarvan eten. Toen die jongeling van Nain werd opgewekt, de Heer maakte zich 1 met de baar. Toen begon hij te spreken. Is dat niet wonderlijk? Eten en spreken, getuigen van de Heer. Er staat nog iets bij, alles heeft zijn betekenis. En hij gaf hem aan zijn moeder. En de moeder is een beeld van de gemeente. Als je tot bekering komt, neem je plaats in de gemeente. En van Lazarus, als hij uit het graf komt, wordt gezegd, ontbind hem. Oh, er zijn mensen die tot Jezus komen. En ik heb het meegemaakt in pastorale werk. Die zo gebonden zijn met banden aan de wereld. En soms demonische banden. Dat ze ontbonden moeten worden. En daar moeten ze bij geholpen worden. Wel, nou genoeg daarover gezegd. Want we gaan terug naar onze geschiedenis. Dit was even het aanloopje. Ik zei je net, een meisje, een man, een vrouw. worden door een samenloop van omstandigheden met de Heer Jezus geconfronteerd. Samenloop van omstandigheden, toeval, dat zouden we kunnen zeggen. Want toen het meisje geboren werd, werd deze vrouw ziek. Leest u maar in vers 25 en 42. Werd deze vrouw ziek. 12 jaar leed ze aan bloedvloeien. En het meisje was 12 jaar. Ach, geliefde, toeval bestaat niet. Hier zien we weer die wonderlijke hand van God in. Alles heeft zijn bestemde tijd. Prediker zegt, er is een tijd van wenen en er is een tijd van lachen. Er is een tijd van afbreken en er is een tijd van opbouwen. Er is een tijd van baren, te baren en er is een tijd om te sterven. Maar ik zou vanavond eraan toevoegen, er is ook een tijd in het leven bestemd om Jezus te ontmoeten. Ieder krijgt zijn kans. Grijp toch de kansen door God je gegeven. Wat komen we tegen deze geschiedenis? Deze man Jairus, hoe is hij zo ver gekomen om aan de voeten van Jezus neer te knielen? Hij was een overste notabene van de synagoge. Dat heeft hem heel wat gekost. Hier komt een vader voor zijn dochter pleiten, voor zijn dochter bidden. O moeders en vaders, bid en pleit voor je dochters, voor je zonen, zodat ze de Heer Jezus leren kennen, zodat ze gered worden, zodat ze van de dood tot het leven komen. Wel, hij, de overste de synagoge, kwam naar de Heer Jezus en dat heeft hem dus heel wat gekost. Maar de dood naderde zijn huis. God kan soms hele diepe wegen gaan met de mens, ook met de godsdienstige mens. En nu zien we, terwijl de Heer Jezus met Jairus en de schare, de massa mensen op weg gaat naar het huis van Jairus, dan wordt er ineens iets tussenin geschoven. Wat wonderlijk, hè? Het tafereel verandert. Een vrouw komt in het zoeklicht van de belangstelling te staan. En Jairus en zijn leed en zijn beroerdigheid komt op de achtergrond. O, wat is dat voor Jairus een beproeving geweest. Ik denk dat het zweet in zijn handen stond. Ja, wie is nou die vrouw? Nou, haar naam wordt niet genoemd. Het is een naamloze. Weet u, voor God is het niet zo belangrijk wat voor naam we ons aanmeten. Misschien een vrome naam, misschien een godsdienstige naam of een kerkelijke naam. Voor God is dat niet zo belangrijk. We kunnen straks nooit voor de Heer God verschijnen met het naamkaartje: Heere, ik ben gereformeerd. Of ik ben baptist. Of ik ben vrij evangelisch. Of noem dat hele rijtje maar op. Een naam is niet zo belangrijk. Haar naam wordt niet genoemd. Voor God is het niet van belang wat voor naam je aanbidt. Voor God is van belang de toestand waarin je verkeert. Waarin deze vrouw verkeerde. Daar heeft God belang bij. Daar heeft de Bijbel belang bij. Wel, we hebben gelezen, deze vrouw leed 12 jaar aan bloedvloeien. Het leven liep uit haar weg. En wij hebben het er vanavond nou maar niet over hoe dat gekomen is. Het spreekt bijna vanzelf. Dikwijls is het zo, wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. De conclusie is, deze vrouw had bloed nodig, nieuwe kracht. We zouden kunnen zeggen bloedtransfusie. Die vrouw had van alles geprobeerd om zichzelf een beetje op de been te helpen. hebben het gelezen. Vele kosten had ze gemaakt. Denk erom, de wereld geeft niet voor niets. We komen mensen tegen in onze maatschappij die er soms beroerd aan toe zijn. En dan bedoel ik in de eerste plaats beroerd geestelijk eraan toe. Ze zien het niet meer zitten. En ze hebben hier pijn en daar pijn. En dan gaat men het zoeken in allerlei, ja, andere dingen. In allerlei therapieën. Yoga, voettherapie. Gaat u maar door. Acupunctuur. Men probeert het aan alle kanten. En denk erom, niet voor niets. Maar ondanks dat, die vrouw was achteruit gegaan. Haar toestand is hopeloos. En nu staat er in vers 27... dat ze had geen baat gevonden, maar ze was veel uur achteruit gegaan. Maar ze had gehoord wat er van Jezus verteld werd. En ze kwam tussen de scharen en raakte van achteren zijn kleed aan. Oh, wonderlijk, hè? Ze was achteruit gegaan, maar ze had iets gehoord. Ze had iets gehoord van de Heer Jezus. Wat is het heerlijk als kinderen Gods vertellen van de Heer Jezus. Als kinderen Gods, nee, niet altijd met een vrome mond lopen, maar ook in hun wandel, handel en wandel, getuigen van de Heer Jezus. Die vrouw kon daar haast niet bijkomen, want al die mensen die drongen aan op de Heer Jezus. Wat doet ze? Ze raakte van achteren zijn kleed aan. Sommigen zeggen, de kwast van zijn kleed, ik weet het niet. Laten we het maar even bij het kleed houden, want daar gaat het om. Van achteren zijn kleed aan. Schoorvoetend tussen de mensen. En ze raakte, ik denk, de zoom van zijn kleed aan. Het was in die tijd de gewoonte dat men een lange toga droeg. Heeft de Heer Jezus ook gedragen. Het werd ook een toga genoemd. En daaroverheen een korter kleed. Dat lange kleed, houd het even vast, dat was het onderkleed. Deze vrouw, u begrijpt dit wel, is in de eerste plaats een beeld van de wereld. Een beeld van de zondaar. Een beeld van de mens zonder God en zonder Christus. Hoe komt zij nu in contact met de Heer Jezus? Want al die mensen staan rondom de Heer Jezus. Door middel van zijn kleed. Dat heeft ons iets te zeggen, broeders en zusters. Want het kleed van de Heer Jezus is een beeld van het leven van Jezus, wat hij aan de gelovigen geeft als ze tot hem komen. Ik ga het even herhalen. Het kleed van de Heer Jezus is een beeld van het leven van de Heer Jezus. Wat hij aan ons geeft als we tot hem komen. Nu, ik ga dat niet meer opzoeken, want dan verliezen we te veel tijd. In Johannes 19, vers 23b, daar wordt dat kleed van de Heer Jezus verloot. En dan staat er, dat kleed was zonder naad. Daar heb je het beeld. Dat is het beeld van de gemeente. Zonder naad. Het kan wel eens lijken dat er een scheuring plaatsvindt, maar God ziet in Christus Jezus de eenheid van de gemeente. Wel, dat wil zeggen, dat is de roeping van de gemeente. Wij, de gemeente, behoren in deze tussengeschoven tijd, die nu al 2000 jaar duurt, de klederen van Jezus Christus te vormen en te openbaren. Klederen des heils. We zouden zeggen bijna het leger des heils. Klederen des heils. We zijn bekleed bekleed met de Heer Jezus. Hoe staat het? Ja, ik moet toch een tekst met u opzoeken. In Galaten 3, vers 26. Anders zegt u dat zijn mijn woorden, maar we halen de schrift erbij aan. Daar staat in Galaten 3, vers 26, dat wordt tegen de kinderen Gods gezegd, tot ieder kind van God: gij zijt allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, dus in zijn dood gedoopt zijt, hebt u met Christus, staat er, bekleed. We vormen samen met alle heiligen dat kleed van Christus. Door middel van ons getuigenis, door middel van de prediking, door middel van onze handel en wandel, horen wij de wereld in contact te brengen met onze heiland. Misschien is hier iemand vanavond die in contact met Jezus wil komen. O, strek dan je hand naar hem uit. Strek je hand eruit naar dat verkondigde woord. En geloof. Geloof alleen. Is daar een hart vol verlangen? Is daar een noodkreet, schrei? O, hoor de wondere tijding. Jezus gaat heden voorbij. De Heer Jezus staat stil vanavond. Wie heeft mij aangeraakt? Hij stond toen ook stil. En natuurlijk volgt dan de belijdenis. Want als je in contact komt met de Heer Jezus, dan mag je ook alles zeggen. Je mag hem alles zeggen wat je benauwt. Dan volgt die belijdenis in vers 32. Daar staat: hij keek rond om te zien wie dat gedaan had. De vrouw nu bevreesd, hebt u het, en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neder en zeide hem de volle waarheid. O, broeders en zusters, wat een vreugde. Die vrouw werd gered en werd gereinigd. Ze kreeg nieuw leven. O, wat zal Jairus ongeduldig zijn geweest. Waarom moet die vrouw nou het eerst? Ja, weten we ook niet. De Heer Jezus kwam voor Israël. De Heer Jezus kwam voor Israël. Maar wij zijn ertussenin geschoven. Wij als de gemeente van Christus. En het is nog steeds tijd, genadetijd. Er is nog steeds tijd dat een zondaar zomaar kan komen tot Jezus. U ziet welk een bijzondere achtergrond er ligt in deze geschiedenis. Want Jairus is een beeld van het huis van Israël. Daar kwam de Heer Jezus voor. Want de dochter van Sion lag op haar uiterste. Maar op weggaande wordt er ineens een geheel tafereel, ander tafereel, tussenin geschoven. Het tijdperk van de gemeente, waarin de vrouw, de bruid, geroepen wordt. Het is wonderlijk, hè, dat toch in het plan van God lag en is, ligt. Ik wil nog even wijzen op die schare van mensen rondom de Heer Jezus. Er staat in vers 24: en hij ging met hem mede, en een grote schare volgde hem, en ze drongen tegen hem op. En in vers 31 vraagt de Heer: wie heeft mij aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: ge ziet dat de schare tegen u opdringt, en ge zegt: wie heeft mij aangeraakt? Ja, die schare van mensen vind ik een tragisch beeld van een heleboel mensen die wel christelijk grootgebracht zijn, maar nooit bij Golgotha zijn geweest. Nooit zich hebben overgegeven aan hem. Wel bekend zijn met de dingen van het heil, daar gaat het over, maar daar echt nooit op in zijn gegaan. In de Hebreeënbrief, Hebreeën 10 vers 26, staat een ernstige waarschuwing. Ik zal hem voor u citeren. Want indien wij opzettelijk, hebt u het, zondigen, nadat we tot erkentenis der waarheid zijn gekomen, erkennen van de waarheid, ben je nog niet behouden, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Ik hoop niet dat u bij die scharen behoort, dicht bij Jezus en toch nog zo ver af. Ik ga terug naar het huis van Jairus. Vanaf vers 35 en 36 wordt ons de opstanding van dat meisje getekend. Vers 35 en 36, ik lees het toch een keer. Terwijl hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagogen hem zeggen: je dochter is gestorven, waarom valt ge de meester nog lastig? Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar hij zeide tot de overste van de synagogen: wees niet bevreesd, geloof alleen. Uw dochter is niet gestorven. De mensen, tenminste niet allemaal gelukkig, maar de mensen rondom ons heen, ook een heleboel christelijke mensen, roepen: Israël is dood. Israël is Gods volk niet meer. Israël heeft geen enkel recht. Uw dochter is gestorven. Israël is dood, heeft geen toekomst. Maar dat meisje komt in aanraking met de Heer Jezus. En de Heer Jezus haalt haar terug vanuit de dood. Dat is het beeld van de opstanding, de volkomen opstanding van het volk Israël. Wat straks zal geschieden als de gemeente voltallig is. Ik denk aan het dal van dorre doodsbeenderen. In Ezechiël 37, u moet dat eens lezen, zomaar voor uzelf weer. We waren vorig jaar in een hotel, hotelletje. En we kregen een gesprek met een echtpaar uit Baarn. Godsdienstige mensen, leefden ook wel met de Heer God. Maar ze wisten zo weinig van het profetisch woord. En hij vroeg aan mij: ja, hoe zit het dan met Israël? Heeft Israël dan nog toekomst? Ze gingen wel iedere zondag naar de kerk, maar ze wisten dat niet. Ik zei: ja, zeker. Ik zei: hebt u een Bijbel bij u? Ja, zei hij. Ik zei: nou, dan moet u vanavond Ezechiël 37 maar eens goed lezen. En dan niet denken aan de kerk, want het gaat niet over de kerk die opstaat, maar het gaat over Israël. Ik kondigde aan dat ik even zou stilstaan bij het herstel van Israël, maar dat is eigenlijk geen Bijbels woord. Israël zal opstaan van tussen de doden uit. Leest u Romeinen 11 maar, daar leest u het heel duidelijk, dat Israël vanuit de dood zal opstaan, zoals dat meisje hier. Vers 37, ik lees het nog even af met u. Er staat in vers 37 dit. En hij stond niemand toe met hem mede te gaan, behalve Petrus en Jacobus en Johannes en de broeder van Jacobus. Of de broeder van Jacobus. Ja, er gingen er maar enkele mee met de Heer Jezus. Volgens mij zijn deze drie mensen een beeld van het overblijfsel van Israël straks. Zij die zich verbonden hebben aan Christus in de Messiaans beleidende gemeente. Maar u mag er anders over denken hoor. En dan staat er in vers 40. Vers 40. En ze lachten hem uit. Doch hij dreef hen alle het huis uit. En dan de vader van het kind en de moeder en die bij hem waren mede. Ze lachten hem uit. De mensen, de huilebalken die ingehuurd waren, zo was dat daar, die lachten hem uit. Dat meisje is dood, Israël is dood. En die vader en moeder mochten mee. Zij waren twee getuigen. Er wordt ook gesproken over twee getuigen. die vlak voordat Israël tot herstelling komt, zullen getuigen in Jeruzalem. Mozes en Elia. Ze werden al het huis uitgedreven. Denk erom, het land Israël zal straks gezuiverd worden, broeders en zusters. Eruit. En dan wordt dat meisje opgewekt. Talita kom. Meisje, ik zeg u, sta op. Israël zal opstaan van tussen de doden uit. En dan aan het eind staat er, ze was 12 jaar en ze kon lopen. Onderstreep dat maar in je Bijbel. Als Israël straks vanuit de dood opstaat, ze zullen lopen hoor. Ze zullen lopen ook in het duizendjarig rijk. Niemand hoeft het hen te leren. Ze zullen lopen om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen op een bijzondere wijze. Wij verkondigen het evangelie van het kruis. Zij zullen straks het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Het meisje begon te lopen. Zie daar, een klein schilderij van het plan Gods. Maar wat heb je er nu aan als je de Heer Jezus niet kent? Ik mag het toch wel vragen, we zijn niet met zo'n grote groep. Kent u de Heer Jezus? Nee, ik vraag niet of u lid bent van een kerk, maar kent u de Heer Jezus? Is er een moment in u en in jouw leven geweest dat je gekomen bent met je zonde, met je lek en gebrek, met je leven aan de voet van het kruis? Als dat niet zo is, kom dan nu vanavond. Want mijn heiland staat te komen. Nee, als je nu naar het Midden-Oosten kijkt en alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt, kan het niet lang meer duren dat de dochter van Jairus op zal staan van tussen de doden uit. Wat een toekomst voor de gemeente, wat een opdracht voor de gemeente in het heden. Dat kleed te tonen, wat een toekomst ook voor Israël. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan een lied nog zingen, dat is een goede zaak. Geloof alleen, geloven alleen. 421 glorieklokken, 21 supplement, maar dat hoeft u allemaal niet te weten, want het komt allemaal op het scherm. Het wordt u gemakkelijk gemaakt, alleen als je het maar kan lezen. Ja, want we zingen het al. Gelooft u dat? Geloven alleen? Of een beetje, ja? Nou, dan komt het er nog veel beter uit. Zeker dat refrein. Nou, broeder, geef hem een draai, ja.
willen samen danken. We willen u danken, Vader in de hemel, dat we zo in alle eenvoud bij elkaar mochten komen en uw woord mochten overdenken. Dank, Heere, voor de rijkdom van uw woord. Dank, Heere, dat er soms veel meer in staat dan wij zouden kunnen bedenken. Dank dat uw plan doorgaat met deze wereld, met Israël en met uw gemeente. We willen u loven en prijzen. En dat hebben we alles te danken aan het volbrachte werk van Golgotha, waar we vanmorgen van hebben gezongen. O, het is wonderbaar dat hij mijn zondetal niet meer gedenken zal. Heere, wilt u met ons gaan naar huis? Hou ons dicht bij u, want we hebben heel wat gezongen vanavond. Geloven alleen, alles is mogelijk. Dus het is ook mogelijk dat die jongen van ons en dat meisje van ons, dat nog niet tot bekering is gekomen, zal komen. We geloven het, Heere, van ganse harte, want de duivel heeft geen enkel recht op hem. We willen staan, hand in hand, voor een ieder die nog niet gekomen is, in uw overwinning. Halleluja. Amen. We gaan tot slot zingen 119, Johan de Heer, het eerste, tweede, na de zegenbede, het vierde. 1, 2 en 4. Waar we ons uitstrekken naar de Heere, vat mijn hand. Ik kan alleen niet verder. Als het kan, wil het staande zingen. Dan komt het er nog beter uit en dan wordt de hele hert me brinkend. Hart verheffen tot God, wandelen heen naar ons huis, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u en met jou zij en blijven, totdat de Heer Jezus komt en we hem tegemoet zullen gaan. Maranatha. En ieder die zich daarnaar uitstrekt, zeggen met mij amen.